gezegende dienst.
Goedemorgen. Even persoonlijk een bedankje. Want ik heb nogal wat kaarten gekregen. En Facebook berichten omdat ik jarig was. We hebben het niet over leeftijd. Want ik tel terug tot 66. Niet verder, anders raak ik mijn AOW kwijt. En dat wil ik ook niet. Maar het bijzondere van die kaarten was dat ze zo hartelijk waren en van die Facebookberichten. En dat er zoveel, daar heb ik me voor moeten verantwoorden bij mijn dochters, er waren zoveel knuffels bij. Hoe kan dat, zei een van mijn dochters, en toen heb ik gezegd, dat is alleen maar logisch. En verder heb ik er niet over willen praten, maar dank u zeer daarvoor allemaal. Het is altijd zo bijzonder, hè, als je hier bent, want op een of andere manier neemt onze Heer de dingen zo duidelijk in handen. Want toen daar pas verteld werd over dat operatie mobilisatie en zo, toen werd er gezegd, God wil voorbeden. God wil gebeden zijn. En daar gaat het om, vanmorgen, daar gaat het om. Het gaat erom dat we ons de weg laten wijzen door de Heere God. Dat is ook maar het beste, want vorige week moest ik ergens de Beemster in en ik wist de weg niet, maar ik dacht, kom, Tom, in de vooruit. En netjes alles ingetoetst en wat deed de Tom? Die stuurde mij een doodlopende weg op. Ja, ik kwam niet op mijn bestemming. Nou was het een Belg, dus de man die kon het ook niet weten. Maar toch, die TomTom werkte niet goed. En wij doen ook wel eens zo, denk ik, in ons geestelijk leven. Ik weet niet of u dat ook hebt, dat je dingen kunt regelen en organiseren zonder dat je eerst eens een keertje gevraagd hebt, Heer, wat wilt u nou eigenlijk dat ik doe? Heb je dat nooit? Nou, ik heb dat erg vaak gehad in mijn leven en ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat nog wel eens. En daarom spreken wij vanmorgen met elkaar over dat ene zinnetje. God wijst ons de weg. Zullen we samen bidden? Heer, wij danken u dat we op deze zondagmorgen in de gelegenheid zijn om hier te komen. Dat moeten we wel zeggen, want er zijn genoeg mensen die helemaal niet meer hier naartoe kunnen komen, ook in Den Helder, omdat het lichaam niet meer wil. Wij konden komen vanmorgen en we zijn in vrijheid gekomen. Ook weer in tegenstelling tot zoveel mensen op deze wereld die vervolgd worden omdat zij getuigen van uw liefde, wiens leven bedreigd wordt. Wij konden zomaar naar hier gaan. En we konden luid zingen. En we kunnen uit de Bijbel lezen. En elkaar daarvan vertellen. En dat kan alleen maar goed gaan als u de dienst onder uw hoede neemt. Als u ons de leiding geeft van uw geest. Heere, doe dat alstublieft. Wij stellen onze harten en onze gedachten open voor u. En we zeggen het samen, maar heel gewoon, Heer, gaat u uw gang. En verheerlijk zo uw naam, uit genade. Amen. Ik wil een stukje met u lezen uit Deuteronomium. Deuteronomium 27... Thank you. Ik lees met u de eerste 10 versen. Voorts geboden Mozes en de oudsten van Israël het volk: onderhoud heel het gebod dat ik u heden opleg. Op de dag waarop gij de Jordaan overtrekt naar het land dat de Heere uw God u geven zal, zult gij grote stenen oprichten die met kalk bestrijken en daarop na uw overtocht al de woorden deze wet schrijven, opdat gij komt in het land dat de Heere uw God u geven zal, een land vloeiende van melk en honing, zoals de Heere, de God uw vaderen, u toegezegd heeft. Als gij dan de Jordaan overgetrokken zijt, zult gij deze stenen ten aanzien waarvan ik u heden opdracht geef, op de Ebal oprichten en met kalk bestrijken. Ook zult gij daar een altaar bouwen voor de Heer uw God, een altaar van stenen die gij niet met ijzer zult bewerken. Van onbehouwen stenen zult gij het altaar van de Heer uw God bouwen en daarop brandoffers brengen aan de Heer uw God. Ook zult gij vredeoffers slachten die daar eten en u verheugen voor het aangezicht van de Heer uw God. Vervolgens zult gij op die stenen al de woorden deze wet klaar en duidelijk schrijven. Ook spraken Mozes en de Levitische priesters tot geheel Israël: zwijg, Israël, en luister. Heden zijt gij geworden tot het volk van de Heer uw God. Daarom zult gij luisteren naar de stem van de Heer uw God en zijn geboden en inzettingen onderhouden die ik u heden opleg. En nu een paar versen uit Jozua 8. Jozua 8. Jozua 8 eerst vanaf vers 30. Toen bouwde Jozua een altaar voor de Heere, de God van Israël, op de berg Ebal, zoals Mozes, de knecht des Heeren, de Israëlieten geboden had, naar hetgeen geschreven stond in het boek der wet van Mozes, een altaar van onbehouwen stenen die men met geen ijzer bewerkt had. Zij brachten daarop brandoffers aan de Heere en slachten vredeoffers. En daar schreef hij op de stenen een afschrift van de wet van Mozes, het welk hij opschreef ten aanschouwen der Israëlieten. En nu vers 34. Daarna las hij al de woorden der wet voor, de zegen en de vloek, naar alles wat in het boek der wet geschreven stond. Er was geen woord van al hetgeen Mozes geboden had, dat Jozua niet voorlas aan de hele gemeente van Israël en de vrouwen en de kinderen en de vreemdelingen die met hen meegegaan waren. Tot zover. We zingen nog een lied met elkaar. 167 samen in de naam van Jezus. Thank you. Ik denk dat u allemaal dat spreekwoord wel kent. Gedane zaken nemen geen keer. Dat is niet alleen een leuk spreekwoord, maar het bevat ook een verschrikkelijke waarheid. We denken daar niet altijd aan, maar je kunt in het leven niets overdoen. Gedane zaken nemen geen keer. Stel u voor, u stapt morgen hier op dat vliegveld de kooi in een vliegtuig, een parachute op uw rug. En u bent 3.000-4.000 meter hoog en u springt eruit. Nou, als die parachute dan niet open gaat, kunt u het niet opnieuw doen. Dat is absoluut zeker. Dan gaat u als een baksteen naar beneden en dan is het over en uit. Gedane zaken nemen geen keer. Als je een ruit ingooit, dan kun je er een nieuwe ruit inzetten, maar de oude is niet meer te herstellen. Het is natuurlijk wel een fijne gedachte dat je bepaalde dingen kunt vervangen voor iets nieuws, maar er zijn van die dingen die zijn onherstelbaar. Ik wil u wel een voorbeeld noemen. Daar is bijvoorbeeld een man en die heeft het zo ongelooflijk druk met zijn werk en met zijn zaak en met zijn hobby's en met zichzelf. Hij is vreselijk druk bezig in al die dingen en vraagt nou eens aan zo'n man: hoe is het met je vrouw? Dat kan gewoon gevaarlijk zijn. Want als je alleen maar bezig bent met jezelf, en als je alleen maar goed bent voor jezelf, dan komt de verwaarlozing. En als je dan gewaarschuwd bent en je gaat toch door en je denkt alleen maar aan jezelf, dan gaan verhoudingen kapot. Als echtparen niet meer met elkander kunnen spreken, behalve over de bekende koetjes en kalfjes, dan gaat er iets mis. En als ouders helemaal geen tijd hebben om eens rustig naar hun kinderen te luisteren, die toch ook vragen hebben en die toch ook wel eens wat willen zeggen, maar ze hebben het zo druk met het huis en zo druk met het huishouding en met zo druk met de baas, zo verschrikkelijk druk. En een van de kinderen raakt verslaafd. Ja. Dan is dat onherstelbaar. En er is nog zo'n bekend spreekwoord: een gewaarschuwd mens telt voor twee. En ik weet dus heus wel, er zijn mensen die laten zich door niets en door niemand waarschuwen. Die doen alle dingen tegen beter weten in. Die drijven hun eigen zin door. Maar er zijn ook mensen die anderen nooit waarschuwen. En die zeggen: iedereen moet zelf maar weten wat hij doet en ik ben niet verantwoordelijk voor de zaken van een ander en ik houd mijn mond en mijn naam is Haas, je zult mij niet horen, ik bemoei me er niet mee. Ik weet nog dat ik een keer op huisbezoek ging in Zaandam en toen zei een echtpaar tegen mij: wij zeggen nooit tegen onze kinderen dat ze mee moeten naar de kerk. Van jongs af aan hebben wij hen vrijgelaten. En als zij ouder worden, dan moeten zij zelf maar kiezen. Wat een geweldige opvoeding. Ik heb toen ook gevraagd aan die vader en die moeder: waar moeten zij dan tussen kiezen? Als zij nooit hebben geleerd naar Gods woord te luisteren. Ik zal u zeggen, in 9 van die 10 gevallen komen zulke kinderen nooit van zijn levensdagen meer in een kerk. Ze waren dat niet gewend. En waar zouden ze zich druk over maken? Nee, die kinderen worden niet gewaarschuwd. Dat heet tegenwoordig, we willen niet autoritair zijn. Dat wil zeggen, wij zeggen nooit tegen de kinderen, dat mag je niet en dat moet je wel. Weet u dat dat alleen maar verdriet brengt? Ik zal u een paar Bijbelse voorbeelden noemen. Lees het thuis dan maar eens na. Pak bijvoorbeeld het boek Samuel en dan leest u dat 3e hoofdstuk eens even van het 1e boek Samuel. Daar gaat het over de priester Levi. Een man in de dienst van God. En deze man heeft 2 zonen. Maar zegt de Heere God, en het is God die het zegt hoor, hij heeft hen nooit berispt. In de Statenvertaling staat, hij heeft hen nooit zuur aangekeken. Eli liet ze gewoon gaan. Dat waren 2 van de jongens die hun eigen gang gingen. Die nota bene later ook nog priester worden. En die het beste van wat de mensen brengen als offer. Het allerbeste, want het beste was maar net goed genoeg voor de Heere God. Mensen die het allerbeste brachten voor God, dat pikten zij in, namen het mee naar huis en gebruikten het voor zichzelf. En Eli zag het. En hij werd nooit boos. En als deze jongen dan groot geworden zijn en blijven doen waar ze mee bezig zijn, dan wordt God boos. En op 1 dag sterven dan de 2 zonen en hun vader Eli. Ziet u het verdriet? Nog een voorbeeld. U kent hem wel, David. David, de man naar Gods hart. David had een zoon, Absalom. En David kon tegen iedereen tekeer gaan op een gegeven moment. Maar Absalom kreeg altijd een aai over zijn bol. Want Absalom was het lievelingetje van zijn vader. En David heeft hem tot in de grond aan toe verwend. En dan wordt Absalom zo'n eigenwijs, arrogant ventje dat hij op een gegeven moment zijn vader van de troon wil stoten. En hij eindigt aan een boom. Nooit gewaarschuwd. En als mensen niet willen luisteren. Als mensen niet willen leren. Nou, denk dan even aan die andere man, Achan. U kunt dat lezen in het boek Jozua. Achan was betrokken bij de val van Jericho. En toen de muren gevallen waren en Jericho ingenomen was, toen zag Achan tussen al dat puin glinsterende dingen, goudstaven en zilver en mooie gewaden. En toen heeft hij om zich heen gekeken. En zeer waarschijnlijk zijn jongens geroepen en gezegd, kom eens even, want dit is veel te zwaar voor mij alleen. Zonde om te laten liggen. En toen hebben ze het meegenomen en het begraven in zijn tent. Niemand had het gezien. Maar God wel. En God heeft gewaarschuwd. En als de slag om Ai dan verloren wordt, dan wordt Achan met zijn hele familie gestraft. Had dat nou niet anders gekund? Had dat werkelijk anders gekund? Of heeft dat nou allemaal, zoals wij zo gemakkelijk kunnen zeggen, heeft dat allemaal zo moeten zijn? Ik heb u aan het begin van deze boodschap gezegd, gedane zaken nemen geen keer. Wat is er nou aan de hand als ik Deuteronomium 27 lees met u en daarna een aantal verzen uit Joshua 8. Als u dat thuis gaat lezen, dan merkt u dat er tussen die hoofdstukken ongelooflijk veel gebeurd is, maar niet alles wat God wilde. Israël heeft een waarschuwing in de wind geslagen. Ik las u voor uit Deuteronomium 27, toen leefde Mozes nog. En Mozes heeft toen samen met de oudsten een bevel gegeven voor de toekomst. En dat bevel kwam van God. Het was een bevel en het was een waarschuwing. Lees het vierde vers maar van Deuteronomium 27. En ik zeg het even in mijn eigen woorden. Dat is wat gemakkelijker voor mezelf en misschien ook wel voor u. Daar zegt Mozes, als jullie nou de Jordaan overgestrokken zijn, dan moeten jullie naar de berg Ebal. En dan moet je grote stenen meenemen. En die stenen moet je met kalk bestrijken. En op dat kalk moet je dan de woorden schrijven, de wetten van de Heere God. Die moeten daar opgetekend zijn, want dan kan niemand meer zeggen, ik heb het nooit geweten. Dan is iedereen gewaarschuwd. Want het moet worden gelezen en het moet worden voorgelezen. Aan de mannen, aan de vrouwen, aan de vreemdelingen en aan de kinderen. Dat vind ik altijd zo bijzonder in dat Oude Testament. Hè. Dan denk ik wel eens bij mezelf, gaan wij niet ergens in de fout? Want de kinderen horen er helemaal bij. Hè. Ik moet op mijn schande zeggen dat ik vroeger in het verleden wel eens tegen een van mijn kinderen heb gezegd, ga jij maar niet mee, want je snapt het toch niet. En dat hebben wij allemaal zo goed begrepen dat we daarom tijdens de diensten kinderkerk hebben voor kindertjes tot 12 jaar. Daar snappen ze het. Amerikanen zijn altijd een beetje vreemd geweest, hè? Dat vindt u toch ook? Weet u wat Amerikaanse gelovigen doen? Die brengen hun kinderen voor de dienst naar de kinderkerk. En als de kinderkerk dan is afgelopen, dan gaan ze samen naar de eredienst. Dat is een ramp hoor, voor kinderen. Ik zie mezelf nog zitten tussen mijn vader en moeder in die kerk in Krommenie, bij die dominee die niet 20 minuten, maar bijna een uur preekte. En een tussenzang en noem maar op. En zo droog als schort en je snapte er niks van. Maar je leerde wel trouw te zijn. Je leerde het. Op zondagmorgen kun je altijd ontdekken welke mensen in die trouw zijn opgevoed die zie je gaan. Bij mij in de flat waar ik woon, ik geloof dat er 60 flats zijn of 70, ik weet het niet precies. Maar dan gaat daar niet eentje naar de kerk. Af en toe is er wel eentje erg vroom, want dan kom ik aanlopen en van de week nog eentje. U bent de dominee? Erg hè, zei ik. Erg hè? Nee, dat vind ik juist fijn. Maar ze komen nergens. En je mag ook nergens over praten. Ze hebben dat helemaal weggestopt. Soms hoor je iemand zeggen, ja vroeger hoorde ik het nog wel eens. We moeten ervoor oppassen hoor. We moeten ermee oppassen, ook in verband met onze kinderen. Laat het even goed op u inwerken. Wat is hier gebeurd? In dat verhaal wat ik u vanmorgen las. Nou, ik zal het u zeggen. Dat volk komt bij de Jordaan. Het is zo prachtig om te lezen. Ja, als je nu in Israël komt, dan zeg je, waar maken ze zich druk over? Want met een goede polstrook ping je over de Jordaan heen, hè? Maar in die tijd was dat wel een beetje anders. En dat volk dat komt bij de Jordaan en ze deinsden eigenlijk terug. Want daar in de verte aan de overkant ligt dat beloofde land. Maar waar hebben ze ooit moeten leren zwemmen? In de woestijn leer je niet zwemmen. En dan gaan de priesters voorop. En die stappen in dat water. En erachteraan gaat het volk, die komen allemaal met droge voeten over. Alleen de dienaren van God hadden natte voeten. Meestal zo, ook nog nu nog. Hoor, de dienaren van de Heere God moeten altijd voorop lopen. En er wordt ook altijd naar gekeken, dus ze halen altijd natte voeten. Die priesters ook, zij halen natte voeten. Maar het volk gaat droog naar de overkant. Dat is toch geweldig. En dan... Nou, dan ga je doen wat God gezegd heeft. Dan zeg je, kom op mensen, en nu met z'n allen naar de Ebal. Dat las ik me voor, ze moeten naar het gebergte Ebal. Zodra gij de Jordaan zijt overgestoken, ga naar het gebergte Ebal. Maar ze doen niet. En daarom zei ik, u moet die hoofdstukken daartussen maar eens lezen. Want je raakt het door in verwarring. Want wat lees ik tot mijn verbijstering in Jozua 2? In Jozua 2 vers 1 staat... Toen zond Jozua heimelijk 2 verspieders. Ik dacht, daar moet ik meer van weten, want ik ben een nieuwsgierig mens. Ik dacht, daar moet ik meer van weten. En zal ik eens wat zeggen? Ik heb nergens een opdracht van God gevonden... om die 2 verspieders dat beloofde land in te sturen. Nergens. Ja, dat is... Het was een beste vent hoor, die Jozua. Geen kwaad woord over Jozua, maar dit was een eigen initiatief. Hij is op zijn eigen houtje iets gaan doen. En wat gebeurt er dan? Want die lui, die verspieders die terugkomen, die zijn laaiend enthousiast. Land overvloeide van melk en honing. En er wonen natuurlijk ook reuzen natuurlijk, maar de Heere God geeft het in uw macht. Dat zeggen ze. En dan gaan ze meteen Jericho maar innemen. En dat lukt. Ja, God komt nog even tussen beiden. En God zegt dan wel op mijn manier. 6 dagen om de stad lopen. Mondje dicht, zwijgen. Alleen maar bidden. En op de 7e dag. 7 keer om de stad en je mondje dicht. Je praat niet met elkaar. Je mag alleen in stilte met mij praten. En dan vallen de muren. Dan hebben ze nog niks geleerd hoor. Want wat doen ze? Ze hebben het puin geruimd, de wonden gelikt. En ze gaan naar Ai. En ze lijden een nederlaag. Herkent u dat? Op een moment ben je in een overwinningsroes. Wat heeft de Heer toch machtige dingen gedaan? En dan ineens... Dan ineens is daar weer die nederlaag. En laat je het hoofd hangen. Heb je neiging om te zeggen, Heere God, waar bent u nu? Ik moet u eerlijk zeggen, ik lees in de dingen die ik moet doen en die ik moet laten... En ik heb zo vaak zomaar de neiging gehad om op de dingen vooruit te lopen. Of de dingen uit te stellen. Dan zeg ik, nou dat doe ik morgen wel. Zoals jonge mensen, maar ook oudere mensen gewoon kunnen zeggen. Ja, het wordt wel gezegd vanaf die kansel. Je moet je hart aan de Heer Jezus Christus geven. En veranderen, nou dat wil ik ook wel morgen. Morgen. Maar je weet helemaal niet of morgen nog komt. Dat weet je niet. Dus dan kun je ook nog in paniek raken. En dan vind je gewoon andere dingen belangrijker. Wat is hier belangrijk? Nou, dat volk vindt Jericho belangrijk. En God vindt Ebal belangrijk. Dat volk zegt, die stad moet om. Als we die stad hebben, dan hebben we eigenlijk het hele land al veroverd. Want Jeruzalem, Jericho, was de poort naar het beloofde land. Niemand kon het beloofde land in zonder langs Jericho te gaan. Nou, als je dat toch hebt. En God zegt, ga nou eerst naar Ebal, hè. Eerst naar mij luisteren. Eerst luisteren naar dat wat ik je voorschrijf. Nee, ze gaan erop af. Jericho is belangrijker dan Ebal. Eerst Jericho plat, dan Ai en dan... Nou, dan gaan we wel een altaar bouwen bij Ebal. Ik vond dit terug, dit verhaal, ergens anders. Ik dacht, verdraaid, zo is het ook. Dat doen wij niet alleen, maar in de Bijbel gebeurt dat ook. Jacob deed dat ook. U kent vast en zeker dat verhaal van Jacob bij Bethel, hè, Genesis 28. Prachtige droom had hij daar, hè, van een ladder en ach, mensen. Het was één groot feest. De engelen gingen op en neer naar boven en boven aan de ladder stond God. Dat heeft hij allemaal gezien, Jacob. En hij is zo opgewonden erover en zo blij. Hij zegt, dit is niet anders dan een huis Gods. Hier ga ik een huis voor God bouwen. Maar hij doet het niet. Er ligt een belofte bij Bethel. En dan lees je door in je Bijbel. En dan kom je uiteindelijk Genesis 35 terecht. Dan heb je die toestanden met Laban. En weet ik veel wat allemaal. En de hereniging met Esau. Er zijn jaren voorbij gegaan. En dan eindelijk in Genesis 35. Dan is het geduld van God op. En dan zegt God, moet je nou goed luisteren. Nou ga je naar Bethel. En dan ga je doen wat ik je heb gevraagd. Of wat je mij hebt beloofd. En dan gaat Jacob terug. Dan gaat hij eindelijk terug. Maar ik denk dat als Jacob meteen dat altaar gebouwd had, dat de dingen in zijn leven dan totaal anders gelopen zouden zijn. En ik denk dat als dat volk van God, als ze over de Jordaan gegaan zijn, als ze meteen naar Ebal waren gegaan, als ze eerst hadden geluisterd naar Gods bevelen, als ze zich daar eerst hadden verootmoedigd voor de Heere God, dan zouden ze Gods voorschriften gehoord hebben en die zouden nog eens voorgelezen zijn. Denk erom geen afgoden, denk erom niet stelen, denk erom niet liegen. En het volk zou als één man opgestaan zijn en ze zouden de handen opgeheven hebben, zoals sommigen van u dat deden bij dat geweldige lied, samen in de naam van Jezus. En ze zouden gezegd hebben, amen. Zo is het, Heer. Wij beloven het. En Achan zou daarbij gestaan hebben. Zou hij dan werkelijk daarna nog die schatten van Jericho hebben gepikt? Dan was er ook geen nederlaag bij Ai geweest. Maar ze zijn niet naar Ebal gegaan. In bijna alle kerken, ik weet niet, hebben jullie volgende week de startzondag? Of is dat al geweest? Hebben jullie dat niet? Jullie gaan gewoon door. Maar er zijn gemeenten, onder andere vandaag in Zaandam, daar is het vandaag startzondag. Alle activiteiten beginnen weer. Kindertjes gaan weer naar de kinderkerk. De dames gaan weer naar de damesvereniging. De mannen gaan weer klusjes doen. Alle activiteiten komen weer op gang. De broeders van de kerkraad halen hun keurige pak weer uit de kast. Alles begint weer. Moet je mee oppassen, want het kan allemaal zo geroutineerd gaan. Misschien denkt u het ook wel eens, want ik hoorde zo even over een evangelisatiesamenkomst. Evangelisatiedag in Den Helder, volgende week zaterdag. Misschien ga je erheen met de gedachte, ik ga Den Helder veroveren voor de Heere God. Iedereen staat weer klaar. De leiding van de jeugd, de broeders van de raad, alles. Dan kunt u zeggen, dan moet je niet zo somber praten, want het is toch allemaal goed gekomen met Israël. Ja, het is inderdaad goed gekomen met Israël. Wij doen soms dingen die God ons niet opdraagt. Net als dat volk. En we laten soms dingen die God ons opdraagt, net als dat volk. Maar wat me nou zo bijzonder opvalt, dat is dat God toch is meegegaan. God heeft toch de muren van Jericho laten vallen. En God is toch bij zijn kinderen gebleven. Want God laat zijn kinderen nooit in de steek. U moet 2 Timotheus 2 vers 13 uit uw hoofd leren. Dat is zo'n geweldige bemoediging. Daar staat dat God zelfs getrouw blijft als wij ontrouw zijn. Omdat hij zichzelf niet kan verloochenen. Dat geldt voor ons allemaal, maar we moeten wel luisteren. Want in Deuteronomium 27 en Jozua 8 wordt gesproken over zegen en over vloek. En dat geldt ook voor vandaag. Daarom moeten we voordat we beginnen. En daarom moet u voordat u zaterdag u stort in dat evangelisatiewerk. Eerst naar Abel gaan. Eerst in de stilte. Laat ik het maar zo zeggen. Eerst samen naar die bidstond die van de week gehouden wordt. Niet denken, ik doe het wel even. Misschien dat God je evengoed wel gebruikt. Maar de zegen is lang niet zo groot als dat je het samen van de Heer verwacht. Samen bidden. Samen zoeken. Naar dat plan van onze Heer. Waarom moet het volk naar Ebal? Om te lezen wat de regels zijn van onze Heer. God wil, ik citeer de zuster maar die hier stond. God wil bidders. God wil voorbidders. En als Jezus zijn leven geeft voor zondaren, dan wil hij ook door hen geloofd worden. En u bent toch een zondaar geweest. Nou, dan mag u toch ook weten dat er bij God altijd vergeving is. Maar als je jezelf nou te groot vindt en te vroom, dan gaat het mis. Dan gaat het helemaal mis als je denkt, ik doe het zelf wel even. Ik heb de gaven en de capaciteiten. Dan gaat het mis. En zo staat daar dat volk bij Ebal in Jozua 8. En ze zijn toch gaan luisteren. En de oudsten lezen voor. Helemaal geen mooie preek zeg. Oh, wat een saaie preek zeg. Gij zult niet dit en gij zult niet dat. En je moet wel dit en je moet wel zo. Nou, het was helemaal geen mooie preek. Maar ze heffen de hand omhoog en zeggen eerbiedig, amen. Kijk, daar gaat het nou om in deze tijd. Een tijd waarin we zo opgejaagd worden. Een tijd die zo snel gaat. We zeggen het zo vaak tegen elkaar, mijn vrouw en ik. Nou is het alweer zaterdag. Mijn vrouw zegt gisteravond, nou moet je morgen alweer weg. Net alsof ik die dag daarvoor ook weg geweest was. Maar het gaat zo snel. En dan zeg ik, ja meid, het moet, want de Heer roept. Ja, zegt ze dan, ik weet het, ik zal aan je denken. En ze zit daar nou thuis. Of ze ligt daar nou thuis. Met haar gevouwen handen. Denkend aan u. Denkend aan haar man. Bovenal denkend aan dat werk van de Heer. In de stilte. En als ik nou straks thuis kom, dan zegt ze amen. Ja. Kom mensen, luister voordat u nu naar huis gaat. Naar de belofte van de Heere God uit Micha 6 vers 8. Onthoud je het even, Micha 6 vers 8. Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is. En wat de Heere van u vraagt. Niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben. En ootmoedig te wandelen met God. Het volk zei amen. En wij zeggen, Heer, wat wilt u? dat ik doen zal. Dan duurt de zegen door. In uw huis, in de gemeente, in de hele stad. Amen. Zullen we samen danken?